Franse Vloer. Franse Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans.
Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-profs van FC De Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust.
Januari voetbalpraat vandaag met Hans Kraaij junior, welkom. Sinclair Bisschop van RTV Rijnmond, welkom. En Kenneth Peris, die druk heeft gehad afgelopen week einde. Kunnen we rustig...
Zeker, je moet invallen soms.
Desalniettemin open je altijd met een originele invalshoek. Tenminste, vaak.
Nou ja, dus soms vandaag. Wel hè. Nou, wat mij wel verbaasde dit week einde is eigenlijk ook eerst de trainer van Ajax die eigenlijk... de regels heeft overtreden, maar eigenlijk vertelt hoe goed ze de regels eigenlijk heeft overtreden. En dat ze eigenlijk de juiste heeft gedaan door de regels te overtreden. Oké. Okay.
Daar komen we nog even op terug, denk ik.
Jan-Willem van Dop, die oproept naar burgerlijke ongehoorzaamheid.
Dat is de directeur van Go Ahead Eagles.
Go Ahead Eagles, die zegt nou, publiek, kom maar, wij gaan gewoon open. We hebben niks meer te maken met het beleid. Vond ik heel opvallend en niet al te verstandig. Nee. Ik vond Jan de Jong... Jan de Jonge.
Wel verstandig.
Vond ik wel verstandig bij Bo. Hij riep meer op tot, overheid. We hebben dit en dit bewezen. En op een normalere manier. Ja. En ik vrees dat Jan-Willem van Dop zich voor de kar heeft laten spannen.
Ja.
Om dit te gaan roepen, heel populistisch. En hij gaat een beetje voorbij aan dat supporters, die snakken hierna. En als ze dit horen, denken ze, ja, fuck it.
Ja.
Wij gaan het bestormen.
Volgens mij lees ik tussen de regels door dat je betoog is, dat kun je als bestuurder niet maken.
Vind ik absoluut niet. Hij vindt misschien goed leiderschap van, ik vind het veel te populistisch. En ja, publiekelijk
het valt wel.
Ongehoorzaamheid vind ik heel gevaarlijk.
Ja, maar roepen Hans, wat de mensen willen horen, dat is natuurlijk het makkelijkste wat er is.
Nee, daarom is
dat is een populist, toch?
Ja, dat is populisme. Ja. Maar daarom je geeft terecht het verschil aan tussen onderbuik, wat Jan-Willem van Dop doet, en feiten en argumenten. Ja. Maar dat willen de mensen inmiddels niet meer horen.
Kijk, en wij willen allemaal dat het open gaat. En wij willen het allemaal horen. Oh, wij willen allemaal niet de kroeg in, maar in ieder geval de horeca, weet je, dat je een kop koffie of iets kan drinken. Of je wil naar het voetbal, je wilt dat het publiek weer bijkomt en zo. Alleen ik vind dit zo opportunistisch.
Het is wel een beetje de druk opvoeren. Je ziet het ook in de andere sectoren, in de horeca, waar dan ook die burgerlijke ongehoorzaamheid was met die protesten. Ja. In de theatersector willen ze dat deze week gaan doen.
Ja, maar...
En dat is toch een beetje de druk opvoeren in de hoop dat de beslissing dan
wordt genomen. Ja, maar dan hou ik veel meer van hoe Jan de Jonge het deed. Weet je, ook echt om de baden, goed verwoord en echt zijn moment pakte. En ja, in plaats van dit... populistische gedoe. En ik vind ook niet dat je het moet doen, eerlijk gezegd, ongehoorzaamheid.
Ik heb ook de indruk dat, hij was een paar weken geleden bij ons op in Goedemorgen Eredivisie, dat hij best goede ingangen heeft bij de regering.
Ja.
En
dat
hij niet hoeft te blazen.
Nee, gebruikt hij dan?
Ja, nee, maar ik denk dat hij die gebruikt, zonder te blazen.
Ja, stille diplomatie heet dat.
Maar moet hij teruggefloten worden dan door de KNVB? Moet hij op zijn vingers worden getikt?
Nou, ik ben bang dat hij zich voor de KNVB heeft laten spannen. Dat de KNVB ook dit niet onprettig vindt.
Als spion naar voren.
Ja, dat gevoel heb ik, ja.
Maar wat
ja.
is jullie gevoel? Gaan we over 2 weken weer met publiek voetbal?
Nou ja, ik moet zeggen, bij de persconferentie hebben natuurlijk gezegd dat zodra het kan... Maar ik weet niet of je de cijfers hebt gezien vandaag. 42.000. Maar zodra het kan, en dat is over 10 dagen, is er weer een meenmoment. Nou, dan is horeca, dan is de culturele sector, de entertainment. Nou ja, voetbal is entertainment. Nou, dan zijn die aan de beurt. Dus mijn hoop is uiteraard dat het over 10 dagen kan. En over het algemeen al dat schreeuwen, het heeft de horeca geen windeieren gelegd. Want die zijn niet open. Dus ik vraag me af of je dat als bestuurder... Laat het bij de KNVB zijn.
Ja.
Laat die, zeg maar...
Met één mond spreken.
Ja, en
één lobby en niet 34.
Want zo meteen gaat Go Ahead Eagles open.
Ja.
NAC zegt nee, wij doen dat niet.
Nee.
Zwolle zegt ja, wij doen het.
Ja, maar Kenneth, laat het bij de KNVB zijn. Wie moet dat in hemelsnaam op zijn nek nemen? Die nieuwe mevrouw van Leeuwen?
Ik ken haar niet, maar misschien is zij wel een hele geschikte persoon om het te doen. Wie weet, ik ken haar niet, ik heb geen idee.
Nee, maar die zouden we wel wat vaker aan het woord mogen horen. Dat bedoel je eigenlijk.
Ja, die zou ik dan liever horen dan dat... de algemeen directeur van Go Ahead. En
nou, ik had daar graag vandaag gehoord dat ze zeggen, nou, wij
keuren
het af.
Ja, dat precies. Daar spreek je daarover uit. Ja.
Want wij willen heel graag in een goede dialoog. En dan kan je ook nog bad cop, good cop spelen. Hey.
Ja, ze moeten jou aanstellen als PR. Ik wil even naar de actualiteit van de dag, Sinclair, met jou. Want Feyenoord heeft vandaag Wollemark, volgens mij. Moet je het goed uitspreken? Kijk even naar de Scandinavië onder ons. Wollemark gepresenteerd, buitenspeler, voor 4,5 jaar vastgelegd. Wat kun je meer over hem vertellen?
Nou, het is een linkspoot. Hij heeft een goed linkerbeen. Zeker als je kijkt naar zijn doelpunten die hij heeft gemaakt in de Zweedse competitie. Bij Häcken, toch een bescheiden Zweedse club uit Göteborg.
Het waren er 9 trouwens.
Ja.
9 goals. 8 assists.
Aardig wat assists. En nou, daar, het is de grootste transfer daar geweest, bij die club. Het is natuurlijk een kleine club, maar toch. Dus dat betekent wel dat, dat het een goede speler is, wat zij daar dachten. Bij Feyenoord verwachten ze een beetje type Berghuis vorig jaar. Hè? Speler die vanaf rechts naar binnen moet komen.
Zeg het dan niet.
In ieder geval qua speltype. En het is wel zo dat hij de Zweedse competitie heeft stilgelegen. Dus ja, hij kan waarschijnlijk niet gelijk inzetbaar zijn, komend weekend al.
Maar dat is op zich niet een nadeel. Want over het algemeen halen ze natuurlijk spelers uit Scandinavië. Die dan 300 wedstrijden al op zitten. En gelijk beginnen met de Ørsnes. Dat is volgens mij geen enkele vakantie.
Nee.
Maar als jij Jaanbaks afgelopen zaterdag hebt gezien, dan is de noodzaak
die
aan de rechterkant, die is er wel.
Ja, nou, Hansen vind je Jaanbaks wel goed in interviews, toch?
Nee, gaan we eerst even het verhaal van die Wollemark afmaken. Want het is ergens toch wel apart dat Feyenoord een tijdje bezig is om Veerman en Bazour binnen te halen. En vervolgens met een buitenspeler op de proppen komt voor een bedrag wat rond 3 miljoen euro ligt, begreep ik. Ja. Daarmee is de pot ongeveer wel leeg, toch?
Nou, dat geld was er sowieso niet. Ook voor de transfer van eventueel van Veerman. Mm-hmm. Daar moesten al constructies worden bedacht. Met toch een gedeelte dat geïnvesteerd wordt vanuit buitenaf.
Ja.
Weten dat Feyenoord met investeerders bezig is. De Kloeze is nu sinds kort ook terug, of is in het land. En
dat is de nieuwe algemeen directeur.
Ja. En Feyenoord wil nog meer spelers halen. Deze week komt er ook die Amerikaan komt erbij. Waarschijnlijk Bassett. En Feyenoord is dan nog niet uitgewinkeld. Liefst ook nog een linksback als backup voor Malasia.
Maar waar komt dat geld dan in één keer vandaan?
Nou ja, je hebt het al een paar weken geleden ook in een ander programma geroepen. Er zijn investeerders, er is een groep investeerders. Hè? Jij noemde ook de naam van Van Drie.
Ja.
Die zijn op de achtergrond bezig om
in ieder geval te kopen.
Ja, en de komende weken zal er wel meer duidelijkheid naar buiten gaan komen. Zeker nu ook de Kloeze is begonnen.
Maar jij denkt echt dat er een paar mensen zijn die Herman Van Drie, die met 2 of 3 mensen 90 miljoen op tafel
hebben? Nou, dat bedrag wordt genoemd, maar zover niet. Maar er wordt wel nu meegedacht om Feyenoord op dit moment, nu Feyenoord er goed voor staat, om de ploeg te versterken.
Ja.
Want dat deze ploeg versterkt moet worden. En er zijn natuurlijk ook spelers weggegaan.
Maar is Bazour het brug te ver?
Bazour, ik heb vanavond nog even contact gehad ook met Frank Arnissen. Het wordt echt wel een moeilijk verhaal. Dat is echt een brug te ver. Hij heeft nog een half jaar contract. Vitesse vraagt gewoon te veel geld dat Feyenoord kan betalen.
En wat is te veel geld?
3 miljoen.
Vitesse wil ongeveer nu 3 miljoen. Dan kan je denken, nou, later in de transferwindow kan dat bedrag nog wel gaan zakken. Maar Feyenoord heeft en niet al te veel geld. En eigenlijk is die positie van Bazour nog niet vakant. Dus als hij gehaald wordt, wordt hij eigenlijk in eerste instantie, zou je kunnen zeggen, voor de breedte gehaald in de hoop dan dat er een speler verkocht wordt komende zomer.
Je kunt natuurlijk ook andersom redeneren. Hoe bedoel
je vakant? De 6-positie.
Nou ja.
Is hartstikke vakant.
Nou, als je Uisnes die spelen de laatste tijd.
Nee, maar Kuksje speelt ook op die positie. Bazour kan daar wel echt iets toevoegen.
Ik heb de indruk.
Dat geloof ik wel. Ik vind ook 2 miljoen. Als je voor 2 miljoen, die worden nooit minder waard.
En je koopt eigenlijk 2 spelers tegelijk. Want je kan hem en op het middenveld kwijt. En natuurlijk centraal achterin eventueel als labmiddel.
Klopt. Maar er is ook natuurlijk de vrees. Bij Bazour weten we ook wat er is verleden gebeurd bij andere clubs. De vraag is vaak niet bij deze speler of er problemen komen, maar wanneer er problemen
komen. Dat klopt. Alleen dat moet je natuurlijk wel goed gaan kijken. Want die jongen is ook wat ouder geworden. En de laatste 2 jaar op een zelf met zijn rode kaart gaat hij rustig van het veld af en dat soort dingen. Is hij redelijk rustig, wat wijzer geworden.
Ja, met name 4, dit 5, seizoen, Kenneth. Vorig jaar zaten er nog wel een paar.
Hij is nog uit de selectie gezet, ook vorig seizoen. Ja. Al heeft hij wel een hele goede klik met die Duitse trainer Letch. Maar hij is ook de laatste dagen geïnterviewd rondom die wedstrijd. En dan proef je wel dat hij aan de ene kant toch het liefst
hij
ook
maakte,
wel
hij maakte
die transfervrije status
straks. Denk je ook niet dat, ja, precies. Ja.
Hij maakte een goede indruk. Maar het is natuurlijk wel zo dat Letch heeft hem niet alleen uit het slop gaan, laat ik het zo zeggen, maar die heeft een positie voor hem gecreëerd waar hij gewoon het best rendeert. Met Rasmussen en Doekie. En dat je maar eigenlijk voor de katse mag indribbelen en weg mag zijn. Ja, en dus hij heeft natuurlijk al heel lang niet meer als een van de twee controleurs gespeeld.
In die spieren bedoel je?
Hij wil de Nederlands elftal gehaald op die positie toen bij Ajax.
Dat moet hij ook kunnen.
Ja, maar dat denk ik ook wel. En zeker ten opzichte van
de concurrentie
op die positie. Ik vind dat net te weinig, eerlijk gezegd. En dat zou hij misschien wel wat meer elan in ieder geval. En meer tempo in brengen. Kijk, en nu verlies je dan toevallig van Vitesse. En het is natuurlijk niet zo dat nu alles helemaal ruk is bij Feyenoord. Omdat je een wedstrijd verliest. Ja, dat kan. Alleen, verder denkend, als je verder wilt, dan vind ik 2 miljoen voor Bazoer.
Nou ja,
want in de zomer ben je kansloos, denk ik. Want dan is het transfervrij. En dan komt de concurrentie natuurlijk.
Ja, ja. Nou, ik vond de kop met AD wel mooi vanmorgen. Bazoer laat zien wat Feyenoord mist.
Hij speelde goed. Heel makkelijk. Gaf nog een geweldige paas een keer van achteruit op de lopende Openda.
Ja, het klopt wel wat Hans zegt natuurlijk. Een vrije positie is natuurlijk iets heel anders wanneer je verantwoordelijkheid krijgt. Hij kon natuurlijk een paar keer ook de bal verliezen. Dat stond er genoeg mensen achter.
Ik zeg, als ik wat te vertellen zou hebben, dat heb ik niet. Bij Atalanta, wat altijd met 3 centrales speelt, dan zou ik hem daar blind durven nemen. Als je 2 slopers hebt bij Atalanta en dat soort ploegen. Ja. Maar dan weet je
wel.
Dat is wel de laatste
16 Champions League. Dat is wel echt een ander niveau.
Ja,
dan weet je wel dat hij op de positie terechtkomt waar hij hier heel erg uitblinkt.
Ja, dat klopt.
Chelsea speelt ook zo, maar dat wil je hem niet natuurlijk.
Ja, ik begrijp dat gedoe.
Dat is misschien net.
Hans, ik begrijp het geneuzel over het systeem niet zo. Want je kan, als Feyenoord hem zou halen, je kan hem als middenvelder gebruiken. Je kan hem als centrale verdediger gebruiken.
Zou ik niet durven.
En je
durven.
Kan hem
dat
gebruiken
durven, maar
als je een andere systeem...
Dat weet ik niet, Vincent. Ik weet niet of je hem met 2 centrale verdedigers... of die daar in top tegenstanders goed genoeg...
Dan kun je toch bij 28 van de 34 wedstrijden... Zou dat toch wel kunnen of niet?
Denk ik niet.
Maar
op zich is
hij een rechtspoot. Je hebt daar Trauner al op die positie. Ja. Ik denk dat je die niet zo snel
Ik zeg ook als backup daar op die positie. Niet als eerste keuze op die positie.
Nou, ik ga nu iets heel gek zeggen. Nee, ik ga helemaal niet iets gek zeggen. Als een ploeg goed speelt, wat Feyenoord altijd heeft gedaan, dan kunnen spelers zich gewoon onderscheiden. Feyenoord speelde nu heel erg slecht. Ik heb helemaal niemand gehoord over Geertruida. Geertruida was verschrikkelijk goed. En als je terug gaat kijken, dat heb ik toevallig even gedaan vandaag. Die is de eerste helft 7 keer het middenveld ingedribbeld. Maar ook gewoon langs mensen heen lopen. Heeft alle kopduels gewonnen. Is snel, geeft rugdekking. Ik vond het
als hij echt verschrikkelijk goed was geweest, had hij ervoor gezorgd dat het elftal bij elkaar speelde. Want je bent als centrale verdediger. Ja, maar je hebt ook verschrikkelijk goed. Dan zorg je ervoor dat het elftal niet... Ja,
okay, dus ligt dat bij Feyenoord bij hem of ligt dat toch meer bij...
Als je hem uithaalt...
Dan vraag je wel heel veel kennis.
Dan vraag je ook veel, maar als je verschrikkelijk goed
heel
speelt...
Heel erg goed.
Dan ben je, weet je, zeker als centrale... Ja. Dan mag je echt wel zorgen dat het elftal bij elkaar komt. Dan mag je de voorste linie... Kom maar, we hebben geen zin om naar voren. Ja, wij willen bij elkaar spelen.
Ook als die taak niet bij hem ligt, die coaching, dat het bij iemand anders in de elftal ligt. Anders
aan
de
verdediger of de keeper. Maar
dat zit totaal niet in.
Maar Kenneth, jij bent er wel mee eens dat het probleem niet afgelopen zaterdag was. Feyenoord heeft toch niet zoveel weggegeven buiten dat gekke doelpunt met die fout.
Niet weggegeven, maar je kon geen druk, je kon geen grip op Vitesse krijgen.
Maar het lag toch ook heel erg dat de buitenspelers niet functioneerden. Waardoor de linkerkant, die bij Feyenoord geroemd wordt, die functioneerde niet. Komt misschien mede ook omdat Sinisterra er niet was. En de rechts...
Maar bedoel je dat ze niks creëerden? Of?
Ze creëerden veel te weinig.
Ja, nee. Dat is een iets ander verhaal. Wat ik
ze
probeer
niet
te zeggen.
Weg.
Ze hebben, dat was een elftal. Die was weer zo lang als onder advocaat. Wat eigenlijk best wel goed geregeld was. Dat ze, weet je, 35 meter van de laatste heb. Naar voren of naar achter of in het midden. Dat was er afgelopen zaterdag. Dat was zoveel ruimte voor Vitesse om te voetballen op middenveld. Ja, dat had ze nog beter kunnen. Alleen verdedigend deed ze goed. En dit was eigenlijk een 0-0 wedstrijd. Als Bijlo beter had ingeschat dat Petersen net zo snel is of sneller is dan Openda.
Ja.
En in zijn goal was gebleven. Dan was het waarschijnlijk ook 0-0 geworden.
Maar
het viel mij op. Wat eigenlijk heel goed is gaan bij Feyenoord. Dat was weer uit elkaar.
Ja.
Vond ik.
Maar het kan bij Feyenoord zo terug zijn. Want Arne Slot heeft het er ook zo in gekregen.
Tuurlijk.
Dus dat is ook weer zo terug.
Ja. Nee, maar het is ook niet zo dat Feyenoord nu opeens helemaal niks is.
Nee.
Feyenoord is... Staat derde, best wel goed en moet nu gaan vechten. Eerst is het om Vitesse 20 van zich af te houden. En heel even vergeten de bovenste twee, denk ik.
Ja, dat is wel de realiteit. Maar ja, is die noodzaak om een middenvelder vast te leggen, is die nu eenmaal weg? Of?
Nee, Feyenoord zoekt ook nog wel naar een middenvelder. En dat komt omdat er ook wel wat middenvelders vertrokken zijn. Hè? Ja. Sowieso mag Texera nog weg en is Diemers ook vertrokken.
Maar Texera,
dat zijn wel jongens
Texera
in de
was kandidaat nul. Hè?
Nee, klopt. Maar als er wel wat gebeurt, Slot verwacht dat er met het drukke programma, er ook nog met Conference League, maar ook met blessures die je in de tweede seizoen zelf gaat krijgen, schorsingen en eventueel met corona, dan heb je gewoon wel een selectie nodig waar nog een middenvelder ook bij moet. Dus die gaat er als de spelers die op het lijstje staan ook gehaald kunnen worden, die gaat er komen. Ja. Er komt dus een Amerikaanse middenvelder. Alleen wordt daar nog niet verwacht. Dat
is een loper, hè?
Dat is een loper. Een jongen die ook in de Amerikaanse nationale ploeg al zijn debuut heeft gemaakt, sterker nog ook gescoord. Die gaat komen, alleen wordt voor anderhalf jaar gehuurd. En de verwachting is dat hij wel iets meer tijd nodig heeft.
Is dat dan uit de nieuwe directeur die uit Amerika komt? Is hij,
nee.
Heeft hij hier gescout of zo?
Nou, hij komt toch echt uit de scouting. Dus Feyenoord scout overal. Met name heel erg in Scandinavië, hebben we gemerkt.
Ik begreep dat ze contact hadden met die Amerikaanse bondscoach, Greg
Berhalter.
Die bij Berhalter.
Bij Pek Zwolle met Slot ook, ja. Ja. Maar het komt wel uit de scouting.
Is hij bondscoach van Amerika?
Ja. Oh, grappig. Even Sparta en Pek Zwolle en Cambuur nog gespeeld. Werk bij Helten. Maar deze jongen heeft nog wel iets meer tijd nodig. Maar is eigenlijk een beetje voor de positie Guus Stil.
Ja. Trof jij een Jahan Baks in paniek aan trouwens bij Feyenoord over zijn vorm? Of viel dat mee?
Nee. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat voordat hij naar Brighton ging, was ik echt heel groot fan. Niet alleen ik. Iedereen wel. Hij had eigenlijk...
Had jij hem ontdekt, Hans?
Hij had eigenlijk iets, Kenneth, waar je als trainer van droomt. Als er een linksback doorkomt of een linksbuiten doorkomt, dat je gewoon als rechtsbuiten bij AZ, was hij gewoon tweede centrumspits. Altijd. Hij was er altijd. En kopte hem erin of schoot hem erin. Zo heeft hij een goaltje of 2-23 gemaakt. Bij Brighton heeft hij heel weinig gespeeld. En ik vond het een hele goede set van Feyenoord om hem voor 1 miljoen te halen. En ik wist ook wel dat hij daar zo weinig gespeeld had, dat je een beetje tijd en een beetje clementie moet hebben. Maar ik had wel verwacht dat hij nu zo'n beetje tegen zijn AZ-vorm zou aanzitten. Na een half jaar volle bak trainen en doen. En hij was slecht. Werkte weliswaar hard. Maar ja, weet je, ik heb alles geprobeerd. Missie vertrouwen. Zo. Goals. Snak je naar je AZ-vorm? Of had je daar misschien niet verwacht eerder?
Nee.
Hij markeerde niks, dus wij zijn allemaal gek.
Maar ik denk niet dat hij kan natuurlijk ook een soort van zich groot houden. Hè? Dat hij niet meegaat in het zichzelf naar beneden halen. Hij had wel iets, hij zei iets van... je zei iets, ik weet niet meer wat, maar... That's a big word. Weet je, dat hij het niet zo wilde overdrijven, maar hij snapt natuurlijk wel... Dat hij doelpunten moet maken en dat hij weer meer moet...
Ik vind het ook altijd oncomfortabele interviews om iemand te vragen van waarom je niet goed speelt. Ja. Dat is best wel vreemd. Maar je zou toch ook een klein beetje kunnen zeggen, want ik stond niet met mijn bokshandschoenen klaar van... Ik werk zo hard.
Ja, maar misschien gaat hij het helemaal niet zo. Dat zou ook kunnen, dat hij aan de waarheid spreekt.
Het is natuurlijk wel zo. Als je vroeger veel goals maakt en je maakt nu geen goals.
Nee, dan is er iets.
Nee, maar dat is natuurlijk wel iets waar je denkt van, dit moet wel beter. Maar, dat hoop ik ook. En wat jij zegt, wat jij zegt over dat hij dat als tweede spits erbij kwam. Het is natuurlijk niet, stel je voor de trainer zegt, jij moet het breed houden zo. Maar als jij denkt dat jij daar rendement kan halen en je scoort 1 keer, 2 keer, 3 keer, dan is er echt geen trainer die zegt doe dat niet meer. Hè?
Nee.
Weet je, dus je mag ook enigszins initiatief nemen. Ja. En natuurlijk is het handig als je ook nog je back opvangt dan, als je daar bent geweest. Maar weet je, als dat in iets is wat...
Heeft hij niet gewoon ingelegd? Hij oogt gewoon minder snel ook. Dan zijn periode bij AZ.
Gaat heel geforceerd op zoek naar rendement, naar doelpunten. En juist dat je denkt van, hou het dan even wat simpel als het moeilijker gaat. Maar ja, dat is dus het gekke in Rotterdam, maar ik denk ook aan deze tafels. Toen hij kwam, had iedereen zoiets, dit is de transfer. En juist al die andere jongens met Pedersen en Huizens, daar moesten we trouwen en moesten we eigenlijk van zien wat het is. En dat zijn juist.
Maar we geven hem niet op, hè?
Nee, zeker niet.
Want ik bedoel, het is geen jongen van 37. Dat kan zomaar terugkomen.
Ja. Dat is, als je die balans van Arnes opmaakt, dat is dan iets wat nog niet helemaal gelukt is. Maar hij heeft natuurlijk een aantal goede transfers gedaan de afgelopen periode. Het hangt nog een beetje boven de markt of hij zelf doorgaat eigenlijk, Arnes. Heb je daar nog nieuws over?
Ja, rond deze periode moet bekend gaan worden of hij zijn aflopende contract gaat verlengen. Nu de Kloes ook weer in het land is, gaan de gesprekken natuurlijk door. De verwachting is wel dat hij wel bij Feyenoord gaat blijven. Mm-hmm. Ook hij zegt, hij bevestigt dat er binnenkort een afspraak op de rol staat.
Wie moet hem evalueren?
Raad van Commissarissen. En, maar nu dan te kloezen, maar inderdaad...
Maar hij staat er ook prima
hij
bepaalt
op. Hij staat er prima gewoon op. Gewoon alleen zelf. De vraag is natuurlijk ook inderdaad, wil hij verder? Ziet hij perspectief? Komt er inderdaad geld om zaken te doen? Ik bedoel, het lijkt me ook frustrerend dat hij heel lang bezig is met Veerman. En dat PSV twee telefoontjes pleegt en Veerman is weg.
Had hij wel. Nee, maar, had hij pech dat Pruppen zijn contract inleverde.
Maar ook met Bazoer, je ziet het, hè, hoe lang dit duurt. En uiteindelijk gaat het ook niet door.
Ja, maar denk je niet...
Hoe bedoel je dat, Kenneth?
Nou, Veerman was natuurlijk wel Feyenoord, wel PSV. Maar omdat Pruppen zijn contract inleverde, had PSV natuurlijk opeens salarisruimte. Ja. En dan kon je gelijke zaken doen. Dat was natuurlijk de pech
van
Feyenoord.
Maar hij wil natuurlijk ook weten, kijk, komende zomer hoopt Feyenoord toch wel wat. Want de laatste jaren heeft Feyenoord geen transfers gedaan. Dat er wel ook spelers eindelijk verkocht gaan worden voor het liefst wat hogere bedragen.
Maar die noodzaak
is er. Die noodzaak is er ook, ja. Zeker ook nu weer. Maar, goed, maar wat mag herinvesteerd worden? Dat zijn allemaal belangrijke vraagstukken, ook voor Frank Arnesen.
Ja. Maar goed, dat is natuurlijk ook zijn eigen verantwoordelijkheid om waarde te creëren op het veld. Die verkocht kan worden. En hij heeft natuurlijk nu 4, 5, 6 spelers misschien gehaald. Nou, dan is de hoop dat daar spelers tussen zit die meer waard worden, die je dan kan verkopen. Maar één dingetje, dus dat is ook zijn verantwoordelijkheid, toch?
Eén dingetje nog daarover. Ze zijn ook wel bezig geweest de afgelopen anderhalf jaar om dat Jong Feyenoord te versterken, om daar uiteindelijk een rol mee te spelen. Daar hoor je helemaal niks meer over. Nou, er komt ook niks dan concreet. Hebben ze worden toch weer gekozen voor 3, 4 spelers. Misschien.
Hebben ze opgegeven?
Dat is de pech door corona. Ja,
die hebben ze opgegeven dit seizoen.
Ja, dat hebben ze. En vorig jaar. Klaar. Vorig jaar was dan gehoopt van, nou oké, dan proberen we zo snel mogelijk te promoveren.
Maar is dat niet heel snel dan?
Nou ja, wanneer...
Als je op een moment voor 1,7 miljoen geloof ik die Antonucci binnenhaalt en een jaar later zeg je, nou we doen het toch maar niet meer. Dat is ook geld weg.
Maar er is zoveel onzekerheid.
Het is wel 1-100,
hè? Ja, maar het ging over 2 competities. Hè. De tweede keer konden ze nog wel weer dan kampioen worden.
Maar hadden ze niet al die spelers weg moeten doen.
Nee, alleen, kijk, je wil ook zekerheid nu hebben voor die spelers die willen spelen. En we weten niet of die competitie nog hervat wordt, wanneer die competitie hervat wordt. Mm-hmm. Dus ja, er is een oplossing gezocht voor al die jongens.
Maar mag ik iets anders vragen? Even, dan, ik denk dat we dan Feyenoord afsluiten voor het einde is. Maar de jeugdopleiding. Want de documentaire was er, dat moest van alles en nog wat gebeuren. Dat is een bedrijf. Hoe gaat het daarmee?
Daar gaat het goed mee. Daar zijn ook heel veel veranderingen geweest. Hè? Ook een hele nieuwe hoofdopleidingen. Daar gaat het goed mee, ja. Maar ja, die vruchten daarvan... Die worden
maar dat duurt wel even. Ja. Maar mij is meer van, hoe is het klimaat daar? Hoe is het... Hoe wordt dat beter gewerkt? Is dat meer in lijn in te vinden?
Er was een heel rapport.
Er was een heel rapport en dat is ook helemaal doorgelicht. En ja, of daar beter gewerkt wordt, ja, er wordt anders gewerkt. En,
maar is er in ieder geval een rode draad in hoe je spelers opleidt,
dat heeft Koen Stam heeft een heel rapport geschreven, hoe het eruit moet gaan zien.
Rapport schrijven, maar het is ook handig om een impact te... Welke taal. Maar je kan een rapport schrijven, dat is mooi. Oh, kijk wat we hebben en kijk wat we ophangen. Maar
er moeten wel mensen achter staan.
Hoe voer je het uit?
Oké, zometeen, we hebben Feyenoord uitgebreid behandeld. Zometeen behandelen we uiteraard ook koploper PSV, dat wint in Groningen. Ajax speelde in Utrecht en er was nog veel meer aan de hand. Tot zo. Deel 2 van Voetbalpraat en we pakken de draad op.
Zullen we met iets leuks beginnen, Vince?
In Utrecht, wat wil je iets kwijt?
Ik ben best wel een beetje opgewonden geraakt vandaag. Eriksen misschien naar Brentford.
Ja, had ik op mijn lijstje staan.
Dat vind ik mooi.
Wat wil je erover kwijt?
De 100ste Deen bij Brentford.
De 100ste Deen?
Er zitten veel Deen. Deense trainer.
En ik moet eerlijk zeggen, zij spelen leuk voetbal op Brentford.
Ja.
Maar het is toch wel goed nieuws dat hij dan weer gaat voetballen.
Ja, maar daarom zeg ik, ik was een beetje opgewonden dat ik het las. Ja. Leuk.
De Deen aan tafel ook opgewonden?
Zeker.
Of vooral blij en opgelucht voor Christian Eriksen.
Nou, dat hij het weer durft. En nu is het natuurlijk hopen dat het allemaal goed gaat. En we hebben gezien bij Daily Blind dat het goed kan gaan. Ja. Met één schik. Weet je nog, na een paar weken... het is meer voor hem dat hij het weer durft. En, en Brentford is inderdaad een hele goede
club.
Keuze, denk ik, voor hem wel. Het is een club die natuurlijk een beetje...
En misschien voor hem wel de route naar het WK.
Nou, dat is wat hij heel graag wil. Mm-hmm. En dat is zijn doel. En als hij inderdaad gaat presteren... Ik denk dat de coach van Deense elftal bijna niet om hem heen kan. Ja.
Nee, maar het ironische is natuurlijk wel... dat die Deense ploeg die draait als een tierenlier. Ja, maar zonder Eriksen.
Je hebt duidelijk Voetbalpraat niet gezien vorige week?
Jawel.
Oh, dat was mijn opening namelijk over van... van dat zo'n coach
je
gewoon...
Jij zag mijn knipoog niet.
Het dilemma is gewoon van... Ja, hij kan niks anders dan hem meenemen natuurlijk.
Ja. Je hebt het hele draaiboek in de war geschopt, maar ik wilde de draad oppakken.
Ik was een beetje opgewonden.
In Utrecht en Galgenwaard waren het misschien wel het grootste nieuws. Want Ajax won, die wist het tamelijk eenvoudig met 3-0. Gaan we het uiteraard nog over hebben. Maar het nieuws na afloop was die discussie die Erik ten Hag kreeg met Valentijn Driessen over die 4 besmette spelers in het vliegtuig van Portugal die daar nooit hadden mogen opstijgen. Ja. En wat ik niet zo goed begrijp is, Waarom dat bij de coach ligt om dat allemaal te verantwoorden. En niet dat de directie daar even iemand naar het veld stuurt.
Ik moet ook eerlijk zeggen, als ik Erik ten Hag was geweest gisteren, dan had ik gezegd van, je moet echt bij Edwin van der Sar zijn. Ik wil alle vragen beantwoorden, voetbaltechnisch, of je vindt dat ik verkeerd gewisseld heb, of wat dan ook. Maar hier moet je echt mij even buiten laten.
Bij de directie zijn. Maar dan moet je dat wel onderling natuurlijk afstemmen.
Ja.
En de directie zou het willen, want ook ik vond ook bijvoorbeeld jouw interview met Frank Wormoed. Ik snap niet waarom de trainer daar voor ondervraagd moet worden. Mm-hmm. En niet Gillissen, die daarvoor ook de uitspraken deed.
Ja.
Dus, maar de directie moet ook wel willen. En
hij zal wel aangeven dat ze dat niet zouden doen. Zouden dat in dat geval is het via Heracles TV. Ja. Maar daar komen we zo nog op. Want het ging mij inderdaad. Dat was de ene kant van het verhaal. Dat niet bij de directie wordt neergelegd. Dat je dan daarover kan discussiëren. En waarom is het nou zo moeilijk om toe te geven dat je daar gewoon verschrikkelijk verkeerd gehandeld hebt? Is dat nou zo ingewikkeld?
Hij heeft ook omgedraaid.
Ja, dat was eigenlijk nog merkwaardiger. Dat ze er alles aan gedaan hebben om de regels voor de maatschappij...
Zo goed mogelijk te verbreken.
Ja, precies. Ja. Maar waarom is dat?
Ik heb al mijn mening over gegeven. Ik denk dat
zij
het misschien...
Ja, het komt eens recht lullen. Ja, ongelooflijk. Ik begrijp ook niet dat voorafgaand aan die wedstrijd niet gewoon al een persmoment was. Ik begreep dat van de Ajax-watjes dat er heel lang geen persmoment was. Dus ja, de eerste moment was nu na de wedstrijd.
Ja.
Dus Ajax probeerde het volgens mij een beetje in de doofpot te stoppen. Maar
ik heb wel eens de indruk dat als je in het leven fout zit, dan doe het dan maar zoals Bijlo.
Mm-hmm.
Een interview van 37 seconden na afloop. Sorry. Volledig mijn schuld. En dat kan je niet elke week doen. Maar gewoon niemand anders de schuld. De nederlaag, mijn schuld. En als Erik ten Hag enigszins in de hoek gedrongen wordt, dan kan je ook zeggen...
Met terechte vragen in dit geval.
Met plausibele vragen. Dan kan je zeggen van, wij hebben deze route gekozen. En of dat de beste route geweest is, dat weet ik niet. Maar dit is het verhaal. We hebben dat samen besloten, de directie en ik. En... voor de rest moet je bij de directie zijn.
Ja. Nee, het is natuurlijk ook daarna is natuurlijk hij plaatst dan topsporters
buiten de normale maatschappij.
Buiten de normale maatschappij en weet je, daar kan je van vinden wat je wil, maar het is natuurlijk in deze situatie zijn we allemaal in dezelfde boot. Of je nou topsporter bent of bakker of analist of gast bij een programma. Ja, we zitten allemaal in dezelfde schuitje. We vinden allemaal hartstikke vervelend. Maar ja, of je nou topsporter bent of niet, ja, de regels zijn er om te moeten volgen.
Ja.
Maar topsporters lijken zich daarboven. Met Novak Djokovic natuurlijk hetzelfde.
Ja, ja.
En je ziet hoe de publieke opinie daarop reageert. En nu moet je zich ook zorgen maken.
En terecht, ik denk namelijk dat laten we zeggen, de sporters het beter hebben dan in horeca medewerker of iemand die een stuk kleiner woont en met z'n allen het nog moet redden. En dan vind ik het moeilijk om ze buiten de maatschappij te plaatsen. Wat Erik ten Hag deed. Ik vond eigenlijk alles aan dat interview slecht.
Ja, van de kant van ten Hag. Overigens had hij zijn ploeg wel goed geprepareerd. Want het eerste half uur van Ajax was goed, uitstekend.
Ik sprak jou vanmiddag even. En ik was onderweg van Goedemorgen naar Sittard. Dus ik had die wedstrijd niet gezien. Dus die heb ik vanmiddag terug zitten kijken. Op een gegeven moment ben ik gaan zitten tellen. Ik dacht dat Utrecht er 8 had. Het leek wel één grote rondo met gewoon 3 vrije mensen aan de bal.
Mm-hmm.
Die hebben de bal gewoon niet gehad de eerste helft.
Nee.
En dat is best wel knap.
Ja, en dit was onder normale omstandigheden met publiek. Want dit is bij uitstek wel zo'n wedstrijd. Never not
waar het publiek je naar voren jaagt. Ja.
Dat zeggen we elke keer. Maar Ajax wint best wel vaak bij Utrecht.
De laatste 4 seizoenen.
Ondanks of er publiek is of
ja,
niet. Maar nu was het nu het wordt schijnender, omdat er geen publiek is, om een beetje een sfeer te creëren. Ja. Het was ook volgens mij 32, 68 balbezit. Dat zegt nooit alles. Ja. Maar in dit geval heel veel. En Utrecht is gewoon, ja...
Er zit niet veel ontwikkeling in. Hè?
Ja, het is... Arno Vermeulen die hier vaak zit, die vinden een hele topselectie. Ja, ik vind het 13 een dozijn selectie. En een selectie die heel erg aan elkaar gewaagd is, waardoor een trainer ook heel vaak gewoon gaan wisselen. Want ja, of je nou de ene
die
of de andere...
Die lijken zoveel op elkaar. Die 6 middenvelders, dat kan je zo inwisselen.
Ja, maar normaal is mijn Hermes
een goede
speler. Regelmatig. Quinten Timmer is een goede speler. Maar ik moet zeggen, en ik heb wel respect voor Mark van der Marl. Die zo lang vol had. Maar ik dacht echt dat zijn houdbaarheidsdatum al lang verstreken was. En ik vind, weet je, hem kan je echt zeker, omdat het ook een intelligente jongen is. Die kan je echt heel goed hebben als stand-in rechtsback.
Ja.
Maar als je hem als aanvoerder centraal achterin, ja, dan vraag je om middenmoot.
Dan strookt dat niet om in de middenmoot te spelen. Om in de subtop te spelen.
Maar begrepen jullie dan wel? Ik bedoel, Ajax heeft natuurlijk gewoon verloren van Utrecht. Dat Haken niet gewoon dezelfde tactiek toepast. Ik vond hem zo naïef spelen. En Ajax was goed, eerlijk is eerlijk. Maar het publiek in Utrecht was er niet, dus dat schreeuwt je ook niet naar voren. Maar ze speelden zo naïef, gewoon 4-3-3 en heel veel ruimtes weggeven. Je weet toch juist dat je je moet aanpassen tegen Ajax.
Ze werden wel, dat zijn we vergeten gisteren in het programma te benoemen. Ze werden wel echt genaaid door die grensrechter. Nou, dat was, om in ieder geval de aansluitingstreffer.
Op 2-0 was dat inderdaad.
Om de aansluitingstreffer te maken. Dat was echt een heel na moment voor Utrecht.
Vervolgens wordt het 1 seconde voor de rust 3-0. Ja. Toen was het klaar.
Nou, hij was wel zelfs zo ver Haken om de afloop te zeggen, ja, daar wil ik die 3-0 niet aan ophangen. Want daarvoor was het krachtsverschil te groot. Maar het was wel een heel merkwaardig moment.
Het is wel een moment dat je een aansluitingstreffer kan maken. En dan dat je misschien even wat rust en dan kom je de rust in met 2-1 bij wijze van. Kijk, het verschil was groot. Wat zeg je?
Publiek, nee, is een heel flauw grapje. Ga verder.
Oh. Nee, ja, dat vond ik heel merkwaardig van de grensrechter. Dat die zo. Normaal wachten ze tot het eindelijk vervelend is. Ja. En nu was het.
Maar jij bekent het. Jij zegt Maher, die onder andere bij Ajax thuis, Ajax Utrecht. Hmm. Zagen we echt de Maher die misschien wel ooit bij AZ dicht tegen het Nederlands elftal aanzag. Hij duelleerde, hij eiste ballen op. Hij ging ze niet tussen de achterste twee halen. Wat Haken eigenlijk heel snel gezegd heeft van, weet je, dat die balletjes ophalen tussen de centrale verdedigers, dat kan iedereen. Ik wil dat je op het middenveld aan de bal komt, in de drukte. Nu zag ik hem gisteren toch weer volle bak de balletjes tussen die twee centrale verdedigers ophalen. Mike van der Hoorn en Van der Marel. En dan is Van der Streek is heel ver weg. Dan zijn ze 70 meter uit elkaar. Dat kan toch nooit de bedoeling zijn? Mm-hmm. Dat je controleur...
Nee, het is meer als je twee niet zo hele goede opbouwers opstelt. Dan zal je misschien geen noodzaak voelen om dat te gaan doen. Als Maher zijnde. Alleen bij Maher is de enige. Ik mis gewoon de honger bij Maher. Maar ja,
dat had hij toen bij Ajax uit. Had hij het even helemaal. Ja. Er zat gif in, er zat bijten in. Hij tackelde. En toen denk ik van nou.
En nu is het weer vlak en flets.
En nu is het weer vlakker en flets.
Ja, die Bobby zal ook wel gedacht hebben. Die Eredivisie heb ik gemist.
daar kan je best vrijgelaten worden.
Ja.
1-0 van de Marel is hem helemaal kwijt.
Ja. Goed, wel een hele fijn besnaarde voorzet van Tadic.
Een heerlijke voorzet. Ja. En bij de 3-0
loopt hij zo weg.
Wordt helemaal niet gedekt bij Brobby. In de keukenkampioen-divisie wordt slecht gedekt. Ja. Maar bij Utrecht werd er ook verschrikkelijk slecht gedekt.
Ja. Heb je het interview met Brobby na afloop gezien? Over zijn familie en zo. Dat vond ik wel. Het is een jongen die zich niet altijd even makkelijk uit, zeg maar. Maar hier sijpelde wel door dat die jongen het gewoon echt heel zwaar gehad heeft.
Nou ja, daarom is het ook zeker met terugwerkende kracht een zeer slechte beslissing. Ja. Want een half jaar geleden had hij natuurlijk ook die gevoelens waarschijnlijk dat, oei, zonder mijn ouders en dat soort dingen is het heel lastig. En de ene jongen is zo, Mees Hilgers van Twente, daar was ik vorige week. Die was op zijn 16e, ging die alleen wonen in Enschede. Mm-hmm. Weet je, en hij is nu 20 en helemaal zelfstandig en kan alles en weet precies hoe het allemaal werkt. Ja, de ene jongen is wat sneller dan de andere. En als je niet zo snel is in dat soort dingen, ja, dan is het misschien niet de allerbeste beslissing om naar Leipzig te gaan.
Maar ik hoop dus dat deze, wat er nu gebeurt, maar ook met Iatare, de verhalen die nu deze week naar buiten komen, dat daardoor die jonge voetballers echt gaan realiseren dat je niet zo snel die stap moet maken. Want we kunnen ze allemaal opnoemen, ook Boadu zit nu weer tussen aanleidingstekens te verpieteren. Dat die spelers niet die stap gaan maken. Nu gaat Bogarde gaat nu bij Groningen spelen, was een groot talent bij Feyenoord, dat toch al heel snel verkoos om naar Hoffenheim te gaan. Al die jonge talenten die al veel te snel naar het buitenland gaan.
Ik denk dat dit... Heel zelden gaat het dus goed.
Ja, en ik denk dat dit hele goede voorbeelden zijn met Brobby die nederig terugkomt. En met Iatare die eigenlijk vertelt van, dit had ik niet moeten doen.
Maar er blijft toch die eeuwige zak geld altijd boven de markt hangen. Die haal je niet.
In dit geval denk ik niet dat... Kijk, bij Ajax kan je ook heel goed verdienen.
Ja.
Kijk, ik vind het wel iets anders wanneer je... bij PSV ook natuurlijk, Iatare, dat is een ander verhaal, denk ik. Maar ik snap heel goed als je bij Zwolle voetbal... En je kan, en dat vond ik zo knap, van Kingsley...
Hij
ging naar Italië. En toen was het contract klaar, maar hij voelde dat niet helemaal dat het moest zijn. Ja. Kijk, en bij Zwolle verdien je natuurlijk niet wat je bij Ajax of dingen. Dus dat vond ik heel knap. En uiteindelijk is hij naar Keulen gegaan. En daar kan je natuurlijk wel, hij is ook iets ouder, denk ik. Dus daar kan je wel, dat is wel overwogen in ieder geval. En die andere, kijk, de verleiding is gigantisch. De verleiding is gigantisch. En elke voetballer, elke ex-voetballer, elke man... overschat zichzelf over het algemeen. Elke trainer overschat zich van, mij lukt het wel. En je hebt die verhalen, je zit met de trainer, hij vertelt helemaal. Maar ja, als het eenmaal begint, En je, ja, dan, ja, dan is al die afspraken weg.
En zo'n zaakwaarnemer vertelt natuurlijk ook nooit het eerlijke verhaal. Die zal misschien tegen Brobbey hebben gezegd, luister, ze hebben een plan met je en ze gaan met je aan de slag. Maar daar, als je dat omdraait, maar Leipzig haalt, weet ik veel, 5, 6, 7 spelers uit die leeftijdscategorie. En als er eentje slaagt, hebben ze goed gedaan.
Ja, maar kan je ook niet, je kan ook zeggen dat als Brobbey niet Raiola had gehad, was hij bij Ajax gebleven. Omdat ik denk dat zij zo hoog in de boom hebben gezeten. Dat Ajax op een gegeven moment moest zeggen, nou ja, sorry,
dat
betalen we niet. Ja. En wat is het alternatief? Dat is niet naar Utrecht gaan voor hem, denk ik. Ja, en dan kom je. Dan is het buitenland. En op dat moment, je kan ook zeggen, Leipzig speelt met 2 spitsen. Dus de kans was iets groter dat hij daar eventueel zou gaan spelen. Maar ja, het is niet helemaal gelukt.
Hij heeft voor de Nederlandse competitie wel heel veel goede eigenschappen. Hè? Hij is snel. Hij kan redelijk koppen. Hij kan redelijk schieten. En wat heel veel mensen dachten dat hij niet had. Hij is ook redelijk balvast. Het is niet zo dat de ballen 5 meter van zijn voeten afspringen. Hij is ook, je kan ook nog redelijk met hem voetballen.
Maar het gaat naar 2 goals tegen Mark van der Maro van Utrecht altijd wel vrij snel. Want nu worden ook wel weer geluiden van als Haller terugkomt, dan moet ze Brobbey maar laten staan. Waarbij even vergeten.
Nou, we hadden gisteren dit scenario, stel je voor. En dat kan zomaar in Nederland, hè, dat Brobbey inderdaad deze hele maand gewoon...
Dat hij de 9 maakt.
De 9 maakt, hij maakt de winnen tegen PSV en zo. Ja, dan is het natuurlijk wel geinig wat je dan moet gaan kiezen.
Ja. Ondertussen is die Tadic, die is nu 34 geloof ik?
34.
Dat gaat maar door. Continu, constant presteren. Dit seizoen een beetje onder heb ik voor mijn gevoel. Maar 7 goals, 13 assists.
Daar zit geen grijntje, geen schrijntje sleet op. Hè?
Nee.
Dat is echt en het plezier en het gevoel en assist en scoren. Het lijkt wel of hij elk jaar 2 jaar jonger wordt.
Ja.
Heb je hem geïnterviewd? Heb je ooit aan zijn buik gevoeld of gezien?
Ik wel, maar toen heb ik heb ik 3 vingers gekneusd.
Dat is sterk. Dat is verschrikkelijk sterk is die. Ja.
Dat is harder dan dit.
Ja.
Is echt, dat is harder, maar dit is ook geen hout, denk ik. Het moet wel nip zijn.
Het loopt een beetje weg in het gesprek. Ik zat gisteren te kijken naar Ajax Utrecht. Bij Utrecht wordt vaak over gezegd een beetje vlakke selectie met veel dezelfde spelers. Wij zijn allebei volgens mij wel enthousiast over Quinten Timber.
Ja.
Waarom heeft Ajax dat zo makkelijk laten gaan eigenlijk? Als je bedenkt, toen was er ook al volgens mij gedoe over het contract, het verlengen van Gravenberg. Op die positie waar hij speelt, daar zou hij toch uit de voeten
gaan? Nou, Timber heeft eigenlijk zelf gekozen voor hem weg te gaan. Mm-hmm. Omdat hij niet het perspectief zag en niet voelde.
Maar had Ajax meer moeten zeggen, dat perspectief is er wel?
Dat had gekund, maar hij kreeg het gevoel dat de perspectief er niet was. En toen heeft hij voor zichzelf gekozen. Ja. En ik vind dat een hele knappe beslissing. Omdat de meesten zou zeggen, nou, ik zit bij Ajax. Weet je, ik teken wel, dat is goed voor mijn marktwaarde. Maar hij koos ervoor om proberen ergens anders te gaan spelen.
Logische keus.
En bij,
als je vanuit Ajax hem bezien.
Voor hen?
Ja.
Een goede keus.
Ja. Maar goed. Maar ik heb zo'n zin in zondag. Ik wil eigenlijk nu richting PSV.
Ja, maar over PSV.
Ik heb echt zin in die
wedstrijd. Maar bruggetje maar, hoef ik het niet te doen.
Ja, nee, maar ik zie dat 7 minuten is. Ik moet ook wel PSV ballen.
Ja, maar ik zat nog eventjes... Nou ben ik niet helemaal objectief met Smit, maar ik lees vandaag dus...
Waarom niet? Ben je niet objectief?
Nou ja, ik vind het niet zo'n hele leuke man.
Leuke interviews.
Dat heeft toch niks met zijn kwaliteit te maken?
Nee. Maar ik zeg, ik ben
dan kan je wel objectief zijn.
Waarom vind je niet zo'n leuke man eigenlijk?
Nou, ik, hij is toch een beetje gekomen als een soort Tita-tovenaar. Dat systeem.
Dat maakt hij toch, dat maakt mensen ervan.
Nee, dat is zijn schuld.
Dat is toch niet zijn schuld?
Nou, hij heeft toch 4-2-2.
Ja, maar hij is toch niet degene die zegt, nou, nu kom ik. Ik ben niet normaal goed.
Ja,
dat heeft mensen ervan gemaakt.
Goed, ik vond dat hij een beetje als een wereldverbeteraar kwam. en misschien leg ik wel slakken, maar ik lees dan vandaag dat Smit zegt van... Mauro Junior is op dit moment Max voorbij. Mauro Junior is een schat van een jongen om in je ploeg te hebben. 5, 6 wedstrijden linksback, 7 wedstrijden linksback. Een keer linker controleur, een keer op 10. Maar Max is niet meer. Max gaat natuurlijk altijd terugkomen.
Nou, die werd Duitsland International.
Dan moet hij wel wat aan zijn conditie gaan doen. En ik vrees, of ik geloof bijna niet anders, dat
hij
een hele zware COVID heeft gehad.
Dat is zo.
Maar hij is niet vooruit te branden.
Hij is heel,
en dan
heel
is Mauro Junior echt de betere keuze. Want de tong hing op zijn schoen elke keer als hij terug moest lopen.
Ik bedoel, hij is hem toch niet in de pikorde voorbij?
Op dit moment wel.
Ja.
Maar komende zondag ben ik wel benieuwd tegen Anthony aan de rechterkant. Of hij dan met Mauro Junior daar gaat
100%.
Spelen.
100%. Ja, dat is helemaal niet fit.
Ja, Mwene. Die Mwene zouden ook kunnen spelen. Dat is wel iemand die wat meer kan verdedigen.
Ja, maar, die heeft volgens mij een keer aan de linkerkant gespeeld. Dat was niet zo'n heel groot succes.
Wel een echte verdediger. En dat is natuurlijk Mauro Junior niet. Ja. Dus die moet dan continu achter Anthony aan.
Ja, maar je kan ook de andere kant op redeneren. Dat dan, als jij goed aan de bal bent,
dan moet Anthony
wat doen. En dan weet je nooit van tevoren eigenlijk of je goed genoeg bent aan de bal op dat moment. En kijk, en als je dat wil zijn, dan is het natuurlijk ook voor de hand liggend dat Joey Veerman speelt.
Ja, maar gaat hij dat doen, denk je? Of toch Gutierrez?
Nou ja, weet je, de meeste trainers reageert vaak uit angst. Van ja, maar weet je, als we deze wedstrijd niet winnen en zo, dan wordt Joey Veerman gelijk afgebrand. Ik zeg, als je hem gehaald hebt en je weet wat hij kan, opstellen.
Nou, ik heb hem gewoon gisteren 25, 26 minuutjes gezien. Alles gewoon vooruit. Alles met een idee. Alles met een bedoeling. En zonder dat hij nou 12 mensen alleen voor de keeper... Ik heb niet de indruk dat die jongen zich 5 minuten zorgen heeft gemaakt. Nou, dat hij het niveau daar niet aan kan.
Nee, ik heb het idee dat hij wel makkelijker het spel versnelt dan Gutierrez. Dat bij hem dat allemaal wat natuurlijker
gaat. Dat het net allemaal wat makkelijker gaat. En wat sneller ziet. Ja. En ik vond hem gisteren goed.
Ja, hoe verhouden ze zich nu, denk je, PSV en Ajax? Want je zegt, ik verheug me heel erg op.
Ja, gewoon heel gelijkwaardig. En het is natuurlijk, kijk, gisteren PSV, ik vond PSV heel goed spelen gisteren, alleen ze namen niet afstand. Mm-hmm. En dan weet je, dan is één moment kan verbinden. Maar goed, ze speelt echt goed positiespel en zonder echt grote kans, maar wel goed. En ja, het is heel gelijkwaardig nu en ik vind dat knap van PSV, waar zelfs de trainer 80-20 riep, dat het 80% kans is dat Ajax, weet je, en nu zou hij waarschijnlijk dat anders gaan roepen. Maar toen was hij echt verslagen.
Ja.
En weet je, en ik vind met ook gezien de EOP is niet helemaal gelukt, vind een knappe prestatie van PSV. Alleen Ajax is natuurlijk ook nu, als zij heel geconcentreerd zijn, elke minuut van de wedstrijd, dan zie je wat voor niveau zij ook kunnen halen tegen Utrecht. Ik vind het een super interessante wedstrijd. Ook omdat PSV kan natuurlijk ze hebben 1 punt voorsprong. Nou, als zij echt wint, dan is het 4 punten.
Maar Kenneth, vind jij niet...
een lekkere buffer, maar niet beslissend.
Nee, nog niet. Vind je niet dat een trainer die na 17 wedstrijden, nu na 18 wedstrijden, een punt voor staat op Ajax?
Dan 19 wedstrijden zelfs.
Huh? 19 wedstrijden.
Even kort, Hans, ik wil nog eventjes iets anders behandelen.
Dan zou je toch wel iets enthousiaster mogen zijn over het kampioenschap richting jouw supporters.
Klopt, Hans.
Misschien dat hij dat na zondag...
Vincent, je had...
Want het grootste discussiepunt van het afgelopen week einde was natuurlijk die invalbeurt.
Ja, maar ik zeg je wel.
Even door. Was die invalbeurt van Rai Vloed. Daar is heel veel gezegd en over geschreven.
Ja.
Ik zat me dat vanaf het moment dat het gebeurd is, 2 maanden geleden. Wat is nou de allergrootste fout geweest van de club?
De allergrootste fout van de club is als jij een trainer aanstelt, dan is die trainer verantwoordelijk voor de opstelling. En als die 4 keer wint, is die verantwoordelijk. En als die 5 keer verliest, is die verantwoordelijk. Maar in dit soort excessen, in het geval van Vloed en een jongetje wat overleden is, en daar komen die mensen dus nooit meer overheen, is Tim Gillissen is daar de baas. En die zegt gewoon tegen Frank Wormoed, ik ben hier de baas.
Samen met Toussaint.
Ja. En we gaan voorlopig Rai Vloed erbuiten houden. Dat is voor alles en iedereen hier veel beter voor. Anders krijgen we problemen. Dat had je moeten doen.
En van tevoren een oplossing bedenken om in de winterstop toch te kijken of die verhuurd kon worden of zo. Want juridisch is het moeilijk om hem al te ontslaan voordat de uitspraak is geweest. Mm-hmm. Maar ja, dit had je alle partijen niet moeten aan willen doen. Dat hij dus weer meetraint, maar zeker ook alweer zo
maar
snel.
Maar denk je dat er clubs zijn die dit probleem willen overnemen dan?
Dat hebben we toch ook gezien met Quincy Promes, dat Spartak Moskou. Je moet toch kijken of er ergens een optie is.
Omdat hij natuurlijk daar vroeger goed gepresteerd heeft. Hij vloeit, wat heeft hij nou echt gepresteerd om te kunnen zeggen dat een club denkt van nou, die nemen we graag.
Internationaal niet.
Moeilijk, denk ik.
Internationaal niet.
Maar los daarvan, want dat is niet gebeurd namelijk, is het gewoon een grote inschattingsfout geweest van Heracles, hoe ze het hebben aangepakt.
Ja.
Je moet de trainer er hier toch buiten laten.
Maar ik weet dus niet, en dat vond ik zo jammer, dat jij dus Frank Wormoed daarover moest bevragen afgelopen zaterdag. En niet Tim Gillissen en de beweegredenen waarom zij dit besloten hebben. En ik ben van mening dat het het is heel vroeg.
Die Wormoed verwoordt natuurlijk wel wat ze met die directie besproken hebben. Namelijk dat zij vinden dat hun werknemer recht heeft op rehabilitatie, op werk en op een tweede kans.
Dat is ook iets voor te zeggen. En als je dat beslist, dan ben je natuurlijk vrij als trainer om hem wel of niet op te stellen.
Maar alleen, dan moet je niet de dag van tevoren
niet zeggen. Handig als je de dag van tevoren zegt, maar hij is mijlenver verwijderd van. Ja. En kijk, het is een vreselijk iets en heel moeilijk om in...
Maar dit is geen zaak van een trainer. Dit is een zaak van de club.
Ja, maar de club heeft hem de heeft dus gezegd, het kan.
Dus Tim Gillissen en die Toussaint? Die zijn in gebreken gebleven. Ja, volledig.
Dan is het nu dat wel zijn, interessant dat, wat ze, dat nu, zijn de wat ze nu de komende weken daarmee gaan.
Want ze hebben vandaag een meeting gehad, toch? Ja, met de supporters.
Met de supporters.
En is daar iets naar buiten gekomen? Of zien we dat terug op Heracles TV?
Dat, nou, en, ja, daar sla je wel. De support is wel beschaafd gebleven.
Ja, zeker. Zeker. Maar het geeft aan hoe diep dat er in hakt. Ik zie dat we alweer aan het einde van deze uitzending zijn. Ik kan nog van alles nog wat willen bespreken. Meulensteen staat in de belangstelling van Willem II. Wil ik u nog even meegeven, de aanvoerder van RKC. En verder zijn er geen minuten meer over om onderwerpen te bespreken. Dus dank Hans, Sinclair en Kenneth. En u ook voor het kijken. Dag.